Gemeente, ik deel u mee namens de kerkenraad dat deze week huisbezoek zal worden gedaan. Wel op dinsdagavond bij G. Bom en L. Albrechts, beide op de Oostdijk. En op woensdagavond bij J. Thale en J. van der Hel, beide op de Oostvoorgos. Op woensdagavond eveneens bij A. Nelis, Ouderlandse Dijk, en bij de weduwe van Wezel, Oostdijk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 51, het zevende vers. In het woord des Heren zoals we dat vinden in Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk 1 Korinthe 2. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Want niemand van de oversten deze wereld, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij komen vanavond aan een nieuw onderdeel van onze Heidelbergse catechismus. Ik bedoel zondag 20. En dat er bij zondag 20 een nieuw gedeelte in onze catechismus begint, blijkt wel uit het feit dat boven zondag 20 weer een nieuw opschrift staat van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Het terrein dat zondag 20 bestrijkt met de verklaring van het geloofsartikel Ik geloof in de Heilige Geest is opnieuw een zeer breed terrein. En wij willen dat brede terrein dan ook niet in één keer in zijn geheel overzien, maar wij willen dat, om zo te zeggen, voor meter gaan verkennen. Ik wil u vanavond het woord des Heren bedienen over datgene wat de Heren in zijn woord zegt over de Heilige Geest en met name over de persoon van de Heilige Geest. We vinden dat in onze catechismus ook terug in het eerste gedeelte van antwoord 53. Ik lees u dat eerste gedeelte na de vraag. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Zover. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. O Heren, wij mogen aan het begin van ons samen zijn in dit avonduur eerst weer tot u komen. En het is inderdaad passend en betamelijk, Heren, dat wij u aanroepen in onze gebeden en dat wij van u vragen om uw nabijheid en om uw goedgunstigheid aan ons bekend te maken. We zijn immers samengekomen in uw huis en hier mogen wij weer opnieuw gaan luisteren naar uw goddelijk woord. Maar Heren, hoe zullen wij dat woord op de rechte wijze brengen en hoe zullen we het op de rechte wijze ontvangen? Hoe zouden wij ooit uw woord kunnen verstaan als gij ons niet een verlicht verstand geeft? En het is dan ook dat wij van u vragen, Heren, dat gij ons zo'n verlicht verstand wilt geven. En dat gij ons een ontvankelijk hart wilt schenken, waardoor het woord niet langs ons heen gaat, maar in ons hart indaalt. Heren, immers, ons hart van nature gelijkend op een steen, zo vergelijkt gij het zelf, is een hart dat niet toegankelijk is voor enige invloeden van boven en van u. Alles wat gij zegt stuit af op dat harde hart. En al de krachten die gij openbaart zullen geen effect hebben. Hoe ernstig uw woord ook gebracht wordt en hoe indringend de boodschap ook mogen zijn, hoe welmenend en hoe waarschuwend ook, het zal allemaal tenslotte op hetzelfde neerkomen. Ons hart verstaat het niet en er is voor uw woord geen plaats. En zo zijn wij verloren schepselen, Heren. Met ons allen is dat net eender. Er is geen uitzondering. Gij hebt ons allen onder datzelfde oordeel besloten, omdat gij van ons allemaal hetzelfde moet zeggen. Er is er niet één die goed is. Er is er niet één die een goed hart heeft. Er is er niet één die een hart heeft dat u vreest. En dat naar uw woord uitgaat en dat honger heeft. naar de woorden van het eeuwige leven en naar het brood dat uit de hemel is neergedaald. Heere, en u bidden wij van u, laat dat zo toch niet blijven. We zijn afhankelijk van u en geheel en al op u aangewezen, ook voor die verandering van ons hart, ook voor het geloof dat amen zegt op uw woord en dat Christus de zaligmaker leert nodig krijgen, ja, hem omhelzen. We zijn afhankelijk van u en op u aangewezen als het gaat om de hele heilsweg van roeping tot en met verheerlijking en alles wat daartussenin ligt. Van het allereerste begin tot het allerlaatste onderdeel. Van de eerste bede die uit een oprecht gemaakte ziel opstijgt tot de verzadiging met uw goddelijk beeld toe. En alles wat daartussenin ligt, Heere, we zijn afhankelijk van u. En we hebben er niets van. En we zullen het nooit bezitten. En we zullen het nooit kennen als gij ons niet geeft het zaligmakende werk van uw Heilige Geest. Maar nu is de Geest er toch. En die Geest hebt u ook toegezegd. En gij hebt het beloofd. Zowel aan ouderen als aan jongeren, onder het oude verbond reeds, en gij hebt het toegezegd, onder het nieuwe verbond nog weer, dat gij gewillig zijt om die geest te laten werken in dode zondaren. En zelfs de dorre doodsbeenderen in Ezechiëls visioen gingen leven, waar geen verwachting van was en waar geen enkel perspectief voor bestond. Het werd toch werkelijkheid, ze stonden op hun voeten, een zeer groot Heer, zo zag de profeet. Toen de geest kwam, toen kwam er leven, toen kwam er geest in de beenderen, in de lichamen. En toen werd het alles levend, o wij bidden van u, uw arm is immers niet verkort, doe dat nu weer. Doe dat in individuele zondaren. Maar doe het ook in het midden der gemeente, o God. En wilt gij daar in uw genadewerk nog tot openbaring brengen, dat doden, verlorenen in zonden en schuld, slachtoffers van de zonde, ja, bondgenoten van de vorst der duisternis, en nu ook zijn gevangenen, mogen gaan kennen die vrijmakende, die verlossende, die bevrijdende kracht, die de Heilige Geest alleen kan openbaren. En laat er zo door zijn werk ook in ons midden een opleving mogen komen, Heere. Niet alleen daarin dat zondaren bekeerd worden, maar ook hierin dat uw volk meer en meer mag ontvangen uit, door de bediening van de Geest, uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Het is toch ook diezelfde geest die Christus verheerlijkt en die de zondaar bij de zaligmaker brengt en die hem met het, door het geloof met Christus verenigt en die Christus een gestalte in het hart, in het leven van uw kinderen geeft en die gelijkvormig doet zijn aan het evenbeeld van de Zoon van God en die zoveel meer dingen werkt. Heren, als we vanavond mogen gaan beginnen met het overdenken van wat u in uw woord over de Heilige Geest, die toch voor al uw kinderen ook de dierbare geest mocht worden, en wat hij en wat gij over hem en over zijn werken zegt, als wij vanavond daar dan een begin mee mogen maken, laat bij de overdenking van de Heilige Geest en zijn werk dan de Heilige Geest ook tegelijk werkzaam zijn, vaardig worden over ons, zowel in spreken als in luisteren. En wilt gij, o Heilige Geest, ons dan binden aan het woord dat uw getuigenis is? Wilt gij ons, o Heilige Geest, leiden tot die bron en fontein van alle zaligheid? Wilt gij, o Heilige Geest, alles doen wat nodig is opdat wij, arme zondaren in onszelf, leren kennen die verlossing, die verzoening, de vergeving, ja, alles wat we nodig hebben om wel getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En zo bevelen wij onszelf aan uw zorgen aan, o Heere, en we smeken u dat gij ons gedenken wilt naar de rijkdom van uw ontferming. Ach, zou het zo zijn dat u pas dan naar ons om kon zien, als er bij ons verbetering was ingetreden, en als wij anders geworden waren door eigen inspanning, minder ongelijkvormig aan uw heilige wil, meer beantwoordend aan uw gerechtigheid. Zou het daarvan afhangen, dan was het een verloren zaak, en dan had niemand enige hoop over. Maar, Heere, gij zijt immers die God die niet vraagt naar waardigheid of verdienst aan de kant van de mens, maar die ondanks alles wat er aan hem en bij hem ontbreekt, redenen uit uzelf neemt en op grond van welbehagen zondaren toch gedachtig zijt. Laat dan ook vanavond ons verzoek ons gegeven worden, Heere, als wij van u bidden dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij uw tegenwoordigheid in ons midden wilt bewijzen. En hoor die bede alleen op grond van Christus verlossingswerk, dat volkomen werk waarin gij een welgevallen nam. Heere, gedenk ons als wij vanavond hier zijn, maar gedenk samen met ons ook hen die hier niet konden zijn. En wilt gij overal waar uw woord gebracht wordt het tot zegen stellen, wilt gij uw knechten bekwamen. En waar gij uw knechten ook zendt en roept, wilt gij hen die genade geven die ze nodig hebben om geen ander woord te spreken dan wat de Heere spreekt. Heere, wij bidden u dat gij de arbeid in uw koninkrijk dan met uw rijke zegen wilt vergezellen, opdat het alles vruchtbaar mag zijn in de komst van uw rijk en in de afbraak van het rijk van de boze. Zij zegen ons land en het volk waar wij deel van uitmaken, samen met onze regering en alle die over ons geplaatst zijn, ons koninklijk huis. Heren, waar verantwoordelijkheden zijn, wilt gij een besef van die verantwoordelijkheid geven. En waar geregeerd moet worden, en waar wetten gemaakt moeten worden en maatregelen genomen en besluiten, wilt gij iets doen verstaan van het zonder mij kunt gij niets doen. Geef dat aan onze koningin en aan haar huisgezin en aan alle die tot het Huis van Oranje behoren. Geef dat aan onze ministerraad. Geef dat aan onze volksvertegenwoordigers. Heren, geef dat aan onze provinciale en plaatselijke overheid. Laat het besef gevonden worden dat de mens niets vermag zonder de kracht van boven, zonder de wijsheid van boven. En geef dat zo in afhankelijkheid ook mag worden gewerkt daar waar ons volk geregeerd en bestuurd wordt. Geef dat ook onder ons volk, als het ware bij vernieuwing en vragen mag geboren worden naar u, o God, naar de God van ons voorgeslacht, en dat opnieuw met eerbied mag worden geluisterd naar de woorden van uw wet en evangelie. Heere, u weet, dat woord is een gesloten boek aan het worden, ook in onze Nederlandse samenleving. En de wet, nou, de wet is niet zozeer een gesloten boek, een gesloten wet aan het worden, maar is een voorwerp van bespotting en belaching aan het worden. De wet die gij hebt ingezet, waarvan gij zelf gezegd hebt, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Het gebod waarvan gij zelf gezegd hebt, Heere, dat de overtreders van uw wet struikelen zullen. Dat gebod, dat wordt hoe langer hoe meer met voeten getreden. Niet alleen met de daad, maar ook met het woord. En ook in de bespotting die erover uitgegoten wordt. O, wij bidden van u, Heere, wilt gij die stroom stuiten? En wilt gij tot zwijgen brengen de stem der spot en der goddeloosheid? En wilt gij toch opnieuw met uw goddelijke kracht, uw woorden, ons volk in de oren spreken, opdat er ontzag mag komen en eerbied en verootmoediging en bekering, opdat gij weer erkend zult worden als God, en opdat uw woord geëerbiedigd zal worden als het woord van God, zowel in zijn eisen als in zijn beloften. Heere, schenk dat. Gij zijt immers de machtige, doe het, o God, en verzoen de zware schuld die ook op uw kerk drukt, die ook uw volk aankleeft, omdat uw volk, omdat de kerk zoveel heeft laten liggen en zo weinig getrouw bevonden is en zo weinig ook gesproken heeft uit overtuiging en zoveel over haar kant heeft laten gaan en zo weinig voor de eer van uw naam opkwam. Heere, dat is ook schuld, en die schuld moet erkend en vergeven worden. Heere, wij bidden van u, sta op over ons volk, zowel kerkelijk als buitenkerkelijk. Sta op met gunstige gedachten en wilt gij nog voor uw werk zorgen, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm. De versen 3 en 9, och schonkt gij mij de hulp van uw geest, en doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. 119, vers 3 en vers 9. Thank you. We gaan vanavond dus beginnen, gemeente, met een aantal preken. Vanavond daarvan de eerste over de Heilige Geest. En misschien rijst bij iemand nu al de vraag op, is dat wel helemaal juist om afzonderlijk aandacht te vragen voor de Heilige Geest? Aangezien het toch zo even ons voorgelezen is in het woord van Paulus in 1 Korinthe 2 vers 2. Want ik heb mij niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat was het thema van de prediking van de apostel Paulus, zoals hij hier aan de gemeente van Korinthe schrijft. En dat zal dan toch wel niet alleen in Korinthe het thema van zijn prediking geweest zijn, maar overal waar hij zich geroepen zag om het woord van God te verkondigen. Hij wist dat hij geen andere boodschap had dan de boodschap van Jezus Christus. En hij begeerde ook geen andere boodschap te brengen dan de boodschap van de gekruisigde. En is het in dat licht dan niet misplaatst om nu afzonderlijk over de Heilige Geest te spreken? Is het dan inderdaad wel zo nodig om misschien dan één preek uitgezonderd, maar om een hele serie preken over de Heilige Geest te gaan houden? En zou het dan ook niet beter zijn om het voorbeeld van onze catechismus te volgen die uiteindelijk, als het erop aankomt, toch ook maar één kleine zondag aan de Heilige Geest en zijn werk besteedt en voor de rest het werk van de Heilige Geest onbesproken laat? Ik kan die vraag begrijpen, maar die vraag is toch misplaatst. Natuurlijk, Paulus heeft dat gezegd, dat de boodschap van het evangelie de boodschap van Jezus Christus de gekruisigde is. En onze catechismus heeft inderdaad in navolging van het apostolisch woord veel aandacht gegeven aan Jezus Christus en die gekruisigd, maar ook die opgestaan en die ten hemel gevaren en die zittende aan de rechterhand Gods en die wederkomende om te oordelen de levenden en de doden. Maar goed, de catechismus heeft vele zondagen, de zondagen 11 tot en met 19, gebruikt om maar over één persoon te spreken en over het werk van die ene persoon, Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. En in het licht daarvan is het ook begrijpelijk dat onze catechismus over die Christus en over zijn werk veel te zeggen hebbende eigenlijk maar weinig ruimte, plaats inruimt voor de Heilige Geest. En toch, als we het zo bezien, dan bezien we het alleen maar erg oppervlakkig. Want hebt u het dan niet ontdekt dat al is alleen zondag 20 speciaal aan de Heilige Geest gewijd, de Heilige Geest keer op keer in de catechismus terugkeert? Hebt u er dan nog nooit erg in gehad dat alles wat daar gezegd wordt vanaf het eerste begin, ja, inderdaad, letterlijk vanaf de eerste zondag, de hele catechismus door, wij op mogen merken, de Heilige Geest en zijn werkingen, ook al worden ze niet altijd uitdrukkelijk en afzonderlijk genoemd? En is dat tenslotte ook niet zo in de Schriften? Laten we het woord van de apostel Paulus dan ook, zoals we dat lezen in 1 Korinthe 2 vers 2, niet zo verstaan alsof hij van de Heilige Geest niet weten wil. En alsof hij over de Heilige Geest niet spreken wil. En alsof de gemeente over de Heilige Geest en zijn werken niet onderwezen moet worden. Leest u dan de brieven van de apostel maar door. En dan komt u zo vaak tegen dat hij het of uitdrukkelijk over de Geest heeft, of zonder dat hij hem bij name noemt, over hem of over zijn werkingen heeft. De ganse Schrift is vol van de Heilige Geest. En schep nu toch ook geen tegenstelling tussen Christus en de geest. Want de geest waarover het gaat is de geest van Christus. En de geest over wie het gaat is de geest door wie de thans verhoogde Christus in de hemel aan zijn vaders rechterhand werkt. Het is de geest door wie Christus zijn hemelse gaven uitgiet. Het is de geest door wie Christus werkzaam is in deze wereld. Deze geest is de andere trooster die door de Heer Jezus gezonden is, opdat hij het werk van Christus op aarde zou voortzetten, terwijl Christus zijn deel van het werk in de hemel voortzet. Er is geen tegenstelling. Ook niet als Paulus zegt dat hij niets anders heel wil weten en dat hij zich niet anders voorgenomen heeft om te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan heeft Paulus over Jezus Christus en het kruis van Christus en het bloed van de zaligmaker en al die andere dingen van zijn werk gesproken met het oog op de geest die Christus voorstelt. Met het oog op de geest die Christus uitdeelt, die Christus deelachtig maakt, die Christus waarde en dierbaarheid schenkt en die in het hart van degene bij wie hij arbeidt het geloof ontsteekt en de ogen opent opdat Christus gekend en bemind zou worden. En vandaar dat het zeker niet misplaatst is om, en vanavond, maar ook in de volgende zondagavonden, zo God het ons geven wil, de aandacht te vragen voor de Heilige Geest. Niet waar, wij moeten toch weten wie dat is. Wij moeten toch weten wat Hij doet. Wij moeten toch weten wat we van Hem ontvangen en wat we van Hem verwachten mogen. Wij moeten toch weten wat het is tegen hem te zondigen. Ook een aspect dat in de schrift naar voren komt. Wel nu, voor deze en dergelijke vragen worden we dan vanavond verwezen naar zondag 20. Zeker een betrekkelijk korte zondag. Een zondag die maar uit één vraag en één antwoord bestaat. En er wordt wel heel wat in gezegd. Heel erg compact wordt hier over de Heilige Geest gesproken. Eerst over de persoon, daarna over zijn werk en over de werken wordt dan het een en ander gezegd, maar soms maar met één woord. En dan ook nog weer niet alles, want de schrift is nog veel breder en uitvoeriger als het over het werk van de Heilige Geest gaat. We zullen vanavond ons beperken tot één onderdeel en in deze eerste prediking over het werk, over de Heilige Geest, ons dan speciaal richten op datgene wat de Heere ons over de persoon van de Heilige Geest zegt. Nog een opmerking vooraf. Ik geloof ook dat het niet alleen nodig, niet alleen geboden is in het licht van de schrift en zeer zeker wettig is in het licht van de schrift, maar ik geloof dat het ook zeer hard nodig is om met elkaar ook in de kerkdiensten over de Heilige Geest en over zijn werk na te denken. Want we hebben het nog wel eens over de Heilige Geest, maar ik weet echt niet of iedereen nu wel zo'n duidelijk beeld heeft. Of iedereen zo duidelijk in zijn gedachten heeft wat er nou bedoeld wordt als het over de Heilige Geest gaat. En over het werk. Er is in het algemeen gesproken, ik spreek in het algemeen over kerkmensen, niet al te veel kennis van de waarheid Gods. Maar als het dan komt op het punt van het werk van de Heilige Geest, dan denk ik dat de kennis nog wel eens minder is dan op eventuele andere punten van de leer der kerk. Denk dat dat komt voor een deel door de prediking. Want er is allerlei prediking waarin de Heilige Geest niet voorkomt. En als een gemeente zo bepreekt wordt, zonder dat de Heilige Geest in die prediking aan de orde komt, dan is het natuurlijk geen wonder dat er een groot gebrek aan kennis van de Heilige Geest ontstaat. Dan weet men niet wie dat is, de Heilige Geest. Dan weet men ook niet wat zijn werken zijn. In een vrijzinnige, in een moderne prediking komt de Heilige Geest nauwelijks aan bod. En ook in een sterk objectieve prediking, waarin men dan inderdaad alles op Christus laat slaan en alles om Christus laat cirkelen. In een zo sterk objectieve prediking, waarin niet gesproken wordt over de werking van het woord in het hart van een mens en de toepassing van het heil in het leven van een zondaar, waarin dat specifieke werk van de Heilige Geest verzwegen wordt. Onder zo'n prediking is het natuurlijk ook geen wonder dat de kennis van de Heilige Geest en van zijn werk gaat tanen. En daartegenover heb je dan een stroming gekregen, en dat weet u ook wel, waarbij juist veel accent op het werk van de Heilige Geest is gevallen. Wat je dan vindt in Pinksterkringen en in de charismatische beweging en in allerlei groepen, waar zoveel aandacht voor de Heilige Geest gevraagd wordt en waar ook zoveel tijd besteed wordt aan beschouwingen over de gaven van de geest, zoals het spreken in tongen en de gaven der genezing en dat soort dingen. Daar is de aandacht voor de Heilige Geest overdreven. Daar is de slinger helemaal doorgeslagen tot een ander uiterste. Daar gaat het uitsluitend om de Heilige Geest. En daar is de Heere Jezus Christus van minder belang geworden. Te midden van deze twee uitersten meen ik dat de schrift zich bevindt. Te midden van die objectieve, alleen op Christus wijzende prediking, en die aan de andere kant alleen op de Heilige Geest betrokken boodschap, bevindt zich de Heilige Schrift, waar het zowel over Christus als over de Geest gaat. En natuurlijk ook over de Vader. Wel nu, vanwege die geringe kennis is het daarom extra nuttig en nodig, denk ik, om een speciale aandacht te vragen voor wat de Schrift ons leert omtrent de Heilige Geest en zijn werk. En dan, zoals gezegd, eerst over de persoon van de Heilige Geest. Wat denken wij nu, wat moeten wij denken als ons over de Heilige Geest gesproken wordt? Wie is Hij? Hij is, zo zegt onze catechismus, samen met de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God. Hij is God. En dan niet een goddelijke kracht, een kracht die van God de Vader of van de Heere Jezus, de Zoon van God, uitgaat, maar zelf God. En als zodanig ook een persoon, net als de Vader een persoon is, en net zoals de Zoon een persoon is. Niet waar, dat leert ons de Schrift. Als de Heere Jezus geen persoon, als de Heilige Geest geen persoon zou zijn, kunt u mij dan vertellen hoe het mogelijk is dat Petrus tegen Ananias zegt dat hij tegen de Heilige Geest gelogen heeft? Kun je tegen iets liegen? Kun je tegen een kracht liegen? Nee, je kunt alleen maar tegen een persoon liegen. Als de Heilige Geest geen persoon is, kunt u mij dan vertellen hoe de Heere Jezus kan spreken over mensen die de Heilige Geest gelasterd hebben? Kun je een kracht lasteren? Alleen de naam van een persoon kun je lasteren. En vandaar dat zij die vroeger en ook vandaag de persoonlijkheid van de Heilige Geest bestreden hebben en nog bestrijden, ernaast zitten. De Schrift laat ons zien dat Hij net zoveel persoonlijkheid is als de Vader en de Zoon. En daarbij is Hij een goddelijk persoon. Hij is niet minder dan de Vader en minder dan de zon. Hij staat niet op het tweede of op het derde plan, lager. Hij is niet een schepsel of hoe dan ook, een wezen, minder God dan de Vader God is en dan de Zoon God is. Ook al kunnen u en ik dat niet begrijpen, laat dat zo zijn, dat er een drie-enig God is, dat zegt de Schrift. En laat het dan zo zijn dat we dat niet na kunnen rekenen en niet na kunnen vertellen, maar laten we in eerbied ook voor dat gedeelte van de Schriften ons hoofd buigen en het aanvaarden. Alles wat God ons, ook omtrent de goddelijkheid en de persoonlijkheid van de Heilige Geest, heeft geopenbaard. Onze catechismus, als het over de goddelijkheid van de Heilige Geest gaat, heeft het met name over één goddelijke eigenschap. Niet waar, dat is de eeuwigheid. Hij is met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. En u weet dat immers, dat alleen God eeuwigheid bezit. En dat alleen God een ontoegankelijk licht bewoont. Want nu, in die eeuwigheid deelt ook de Heilige Geest. Hij is ook zonder begin en zonder einde. Hij is van eeuwigheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Hij heeft ook geen begin gehad. Hij is niet gemaakt. Hij is niet geboren. Hij is niet beginnen te ontstaan. Hij is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid de Geest van God. Dat is dan eigenlijk ook alles wat de Heidelbergse catechismus over de goddelijkheid van de Heilige Geest zegt. Zijn eeuwigheid. Als je de Schriften verder raadpleegt, dan kom je tot de ontdekking dat er nog wel meer dingen in de Schrift erop wijzen dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Ik heb u daarom ook niet zonder opzet het tweede hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de Korintiërs gelezen, waar toch heel wat keren het over de Heilige Geest gaat. Want nu onder andere wordt van de Heilige Geest gezegd in vers 10, de Geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En dan beroept Paulus zich, maakt Paulus dat duidelijk met een voorbeeld, als hij zegt, wie van de mensen weet wat in de mens is, dan alleen de geest van de mens die in hem is. Met andere woorden, wie kent de mens? Toch alleen de persoon zelf? Toch alleen de geest die in u is? Die heeft toch onderzoek gedaan naar uw wezen, naar uw aard, naar uw aanleg, naar uw karakter, naar uw hebbelijkheden, naar uw onhebbelijkheden. Alleen de geest die in de mens is, kent ten diepste het wezen van die ene mens. En veel van wat er voor die mens, van die mens verborgen blijft voor een ander, veel van wat niet naar buiten komt, veel van wat verscholen blijft liggen op de bodem van het hart en in het diepst van ons gedachten, waar een ander niet aan denkt en waar een ander niet van droomt, dat kent de menselijke geest zelf wel. Als Paulus dat beeld gebruikt, dan past hij dat ook toe op de Heilige Geest. Wie kent God? Wie heeft ook ooit een onderzoek ingesteld naar God en naar de dingen die in God zijn, naar, zoals Paulus het zegt, de diepten Gods? Wie heeft ooit die diepten Gods onderzocht? Zo is er alleen de Heilige Geest die dat gedaan heeft. De Heilige Geest is altijd bezig, voortdurend bezig, de diepten van het goddelijke wezen te doorzoeken en de diepten van de goddelijke werkingen te doorzoeken. De Heilige Geest is de Geest, en vandaar dat er wat van in de Bijbel staat, want dat is het getuigenis van de Geest, ik kom daar straks op terug. Omdat de Geest de diepten Gods heeft onderzocht, kon de Heilige Geest de Bijbelschrijvers inspirerend ze ook laten schrijven over de volmaaktheden Gods. En de deugden Gods. Daaraan kennen wij dat het het woord van de Geest is. Omdat er iets van de diepten Gods in staat. Omdat er iets van het wezen Gods in onthuld wordt. Hoe wonderlijk dat ook mogen zijn en hoe ver dat ook boven ons bevattingsvermogen mogen gaan. Maar wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in een mensen hart niet opgeklommen is, dat heeft God geopenbaard. Wat? Zichzelf. Hoe? Door de Geest, die altijd bezig is de diepten Gods, de volmaaktheden Gods te doorzoeken. En die er ook van gesproken heeft, door middel van profeten en apostelen, zodat het nu zwart op wit staat. In het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. Dat is ook een bewijs van de goddelijkheid van de Geest. Als Hij onderzoekt het mysterie, en dat blijft het, van de liefde Gods tot zijn volk. En dat is een liefde tot zondaren, een liefde tot vijanden. Als de Heilige Geest onderzoekt en daarvan ook wat zegt in de schriften van al die andere diepe verborgenheden Gods. Als de Geest onderzoekt de diepe mysterieën van de voorzienigheid Gods. En daar toch ook weer wat van laat zien. De uitkomst van Gods werken. De wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. Dat laat de Heilige Geest zien. Als Hij het mysterie van de voorzienigheid en van de Godsregering voor ons neerzet. En dan in één keer iets van de sluier van het gordijn wegtrekt. Zoals Asaf mocht gebeuren. Toen hij in Gods heiligdommen inging. Waarom gebeurde dat Asaf? Omdat er een goddelijke geest is. Die de diepten Gods doorzoekt. En die geest verbond zich met Asafs geest. En toen mocht Asaf het zien. Kleinigheid maar. Klein beginsel maar. Maar dankzij de goddelijke geest. Gemeente, er is een ander bewijs in diezelfde Korinthebrief. Van de goddelijkheid van de Heilige Geest. Ik denk aan het 12e hoofdstuk. En dan noem ik u niet meer bewijzen. Maar dat is dat hoofdstuk waar het over de geestelijke gaven gaat. Ik ga daar niet op in. Misschien komt dat later in deze serie preken nog eens een keer afzonderlijk aan de orde. De gaven van de Heilige Geest. Ik weet dat nog niet. Maar daar staat in dat hoofdstuk een tekst die ons ook laat zien dat de Heilige Geest God is. Vers 11. Er worden over verschillende gaven gesproken. En de een krijgt deze en de ander krijgt die gave, zo zegt de apostel. Maar deze dingen alle werkt één en dezelfde geest. Of de een dan de gave der profetie en de andere de gave van het spreken in tongen. Een derde de gave van de gezondmaking en een vierde een andere gave heeft. Dat is verschillend, maar het komt allemaal uit dezelfde bron. Het is allemaal dezelfde geest. En dan deze woorden. Die aan een iegelijk in het bijzonder uitdeelt. Gelijkerwijs hij wil. Dat is een bewijs dat hij God is. Want dat is soevereiniteit. Dat is vrijmacht. En zoals God vrij is in het beschikken en beslissen en besturen en regeren, zo is ook de Heilige Geest soeverein in het uitdelen van zijn gaven. Gelijkerwijs, Hij wil. Dat kan alleen van God gezegd worden. En als het van de Heilige Geest ook gezegd wordt, dan is dat genoegzaam bewijs dat Hij met de Vader en de Zoon waarachtig God is. Trouwens, als de Heilige Geest nou eens geen God zou zijn, als Arius of als de Jehovah-getuige nu eens wel gelijk zou hebben, die ontkent dat de Geest God is. Hoe zal een mens dan ooit verstaan wat God geopenbaard heeft? is zijn eigen verstand toereikend? De schellen moeten toch van de ogen vallen? We zijn toch blind en verduisterd in ons verstand, en wie kan die blindheid en die duisternis wegnemen? Wij zelf niet. Een medemens ook niet. Alle schepselen samen niet. Alleen God. En God doet dat door de Heilige Geest. Maar dan moet die Heilige Geest toch zelf ook waarachtig God zijn. Om zoveel kracht te hebben. Dat hij alle verzet in een mensenleven breken kan. Om zoveel bekwaamheid te bezitten. Om een stenen hart te veranderen in een vleeshart. Want dat is werk van de Geest. Zoveel macht te hebben om in een ongelovig zondaarsbestaan het waarachtige geloof te planten en te laten functioneren. Om een mens, en dan hoeven we nog niet speciaal aan Paulus te denken die op de weg naar Damascus tot stilstand gebracht wordt, maar ten diepste is het elk mensenkind, is in dat opzicht elk mensenkind gelijk. We zijn allemaal vol vijandschap tegen God en tegen zijn heilig recht. Maar om zo'n mens tot stilstand te brengen, om zo'n mens tot geloof en tot bekering te brengen, om zo'n mens van een vijand van God te maken tot een smekeling aan de troon der genade, is waarlijk een goddelijke kracht nodig. En dat kan daarom alleen God bewerken. En als hij het dan doet door de Heilige Geest, dan is die Geest toch God. Alleen een goddelijke kracht overtuigt de mens van de waarheid omtrent zijn verlorenheid. Anders leeft hij er altijd om voorbij en leeft hij er altijd overheen. Al wordt het er nog zo vaak gezegd en al klinkt het woord van God nog zo ernstig en welmenend, hij zal er toch weer aan voorbij gaan. Hij zal toch zijn oren weer sluiten, hij zal toch die Bijbel weer dicht doen en hij zal toch weer gewoon verder gaan, alsof er niets tegen hem gezegd is. Hoe komt dat, hoe wordt dat anders? Hoe wordt het zo dat de mens gaat ontdekken dat hij verloren is? Hoe komt het zo ver dat de mens gaat verstaan wat een nood er over hem gekomen is en wat een verderf hem te wachten staat? Hoe komt het zover dat de mens werkelijk gaat ontdekken dat hij God met zijn zonde vertorend en getergd heeft? Wanneer zal een mens gaan ontdekken de bedriegelijkheid van zijn hart? Wanneer zal een mens gaan verstaan dat hij vele wonden gezocht heeft? Wanneer buigt hij in het stof? Wanneer komt hij tot schuldbelijdenis? Wanneer, zo kunnen we blijven vragen. Als de Geest werkt, dat wil zeggen, als God werkt, want alleen door God zal een mens deze dingen gaan verstaan en kennen. Overigens blijven die werkzaamheden van de Heilige Geest natuurlijk niet beperkt tot wat hij doet in het leven van een zondaar. In de toepassing van het heil. Dat is het werk van de Heilige Geest dat het meeste aandacht krijgt in de schrift. En dat zal ook in de komende weken de meeste aandacht krijgen. Maar het is toch niet het enige terrein waarop hij actief is. De schrift laat ons ook zien dat de Heilige Geest als de Geest van God werkzaam is in de schepping. Daar begint de Bijbel al mee. Als ons in Genesis 1 verteld wordt over God die de hemel en de aarde en alles wat erop en erin is geschapen heeft, dan spreekt de schrift ons daar ook over de geest Gods die over de wateren zweefde. En die geest die toen werkzaam was in het rijk der natuur is dat gebleven en is nog steeds werkzaam in de schepping. De 33ste psalm laat ons zien dat door het woord des Heren de hemelen gemaakt is. De hemelen gemaakt zijn en door de geest van zijn mond al hun heer. Maar als je dan daarna leest de 104e psalm, dan wordt ons in die natuurpsalm ook gesproken over de Heilige Geest die door de Heere uitgezonden wordt. En denkt u dan maar aan wat er gebeurt in het voorjaar En als die geest door de Heere uitgezonden wordt, dan vernieuwt God het ganse aardrijk. Dan loopt alles uit en dan zijn er weer knoppen aan de bomen en dan komen er bloemen in het gras. Ja, maar dat is werk van de Heilige Geest. Die de schepping schoonmaakt. De Heilige Geest is, heeft iemand eens gezegd, de binnenhuisarchitect van Gods schepping. Dat is mooi gezegd. Want hij versiert de schepping Gods. En hij verrijkt het met kleur en geur en schoonheid. Hij is de geest die schoonheid bewerkt. Denkt u ook nog eens even aan wat hij doet in het leven van mensen. Ik bedoel nu niet zaligmakend. Want je vindt dat zeker ook bij gelovigen, maar je vindt dat ook bij ongelovigen. Als hij aan mensen bepaalde talenten geeft. Dat is ook van de Heilige Geest. En dat leert ons ook wel wat over het gebruik van onze talenten. Ik denk aan wat we lezen over Bezaliël en Aholiab. U kent die twee namen? Dat waren de twee mensen die van de Heere opdracht gekregen hebben om het werk te doen in het bouwen van de tabernakel. Waarom deze twee mensen? Ja, waarom? Dat is natuurlijk omdat de Heere het zo gewild heeft. Dat is omdat hij het zo wil. Maar er is een andere reden. In deze mensen heeft de Heere zijn geest gegeven. Zie, ik heb met name geroepen, zegt de Heere, Bezaliël, de zoon van Uri, de zoon van Hur van de stam van Juda. En ik heb hem vervuld met de geest Gods. Met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper en in kunstige steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle handwerk. En zie, ik heb hem bijgevoegd, Aholiab, de zoon van Ahisamach van de stam van Dan. Twee mensen door God geroepen en door God ook bekwaamd tot dat werk en met de Heilige Geest vervuld, opdat zij kunstenaarswerk zouden kunnen verrichten. Opdat zij die tabernakel schoon zouden kunnen maken en zouden kunnen ervoor kunnen zorgen dat die tabernakel beantwoordde aan het doel dat God ermee had. En dat leert ons wat over de talenten die een mens krijgt, de kunstzinnigheid die een mens heeft, maar ook over het gebruik van die talenten die hij ontvangen heeft. Het komt van de Heilige Geest, allerlei gaven van hoofd en van hart, allerlei kunstwerk dat een mens kan bedenken of dat zijn handen kunnen maken met vaardigheid en alles wat er aan schoonheid en aan kunst en aan moois op deze wereld is, gemeente, dat is van de Heilige Geest. En alle uitvindingen die er zijn, zijn van de Heilige Geest. En er is geen schepsel verkeerd. Geen één. Oh, er wordt zoveel verkeerd gemaakt. De kunst wordt naar beneden gehaald en de schoonheid wordt gedegradeerd en uitvindingen worden misbruikt. Als de mens, het kind van Adam, er zijn vuile handen op zet, dan deugt het niet meer. Maar in het ontstaan, in de oorsprong, is het alles schoon. Want het komt uit Gods goede schepping en het is ontdekt door de Heilige Geest. En tot stand gebracht en schoongemaakt door de Heilige Geest. Het is net als met de natuur. Er is alles prachtig, daar bloeit alles schoon, bloemen en planten en noem maar op. Als de mens daar zijn werk in gaat doen, dan gaat er vervuiling optreden en onreinheid. En dan krijg je wat van vandaag de dag het probleem van het milieubederf geworden is. En zo is het ook met allerlei andere dingen die via mensenhanden tot stand komen, dan krijg je ook bederf. Tot in de grond toe wordt het dan vaak bedorven, als de antichristelijke en antigoddelijke geest des mensen ermee aan het werk gaat en erover gaat heersen. Dat is de ellende waardoor de schepping en alles wat God goed en schoon gemaakt heeft, toch nog weer niet aan het doel beantwoord. Maar dat komt ook goed. Dat komt ook goed. Want de koningen der aarde zullen straks hun heerlijkheid ingaan brengen in het nieuwe Jeruzalem. En alles wat de geest aan schoonheid en aan heerlijkheid en aan wijsheid en aan uitvindingen tot stand gebracht heeft, dat komt straks tot volle openbaring. Hoe dat zal zijn, gemeente, dat weet geen mens. Maar dat hoort ook bij de heerlijkheid van de nieuwe schepping. Dat komt straks alles in volle heerlijkheid, tot ongekende bloei, en dan zal het alles zijn, tot eer van God de Schepper, en dan zal het stempel van de Heilige Geest er voor ieder leesbaar op staan. En als we dan vragen wat de Goddelijke Geest nu nog meer doet, wel, dan komen wij bij het punt wat ik al zo pas genoemd heb, en dat is toch ook van groot belang. Dat is het schrift geworden woord. Gemeente, en wat hebben wij daar een rijkdom in ontvangen? Dat is maar niet een mensenwoord. Dat is maar niet een woord waarvan wij moeten zeggen, nou, zou het waar zijn of zou het niet waar zijn? Dat is niet een woord waarvan je moet zeggen en waarvan je je voortdurend moet afvragen, zou ik me nou vergissen als ik het geloofde of zou ik me niet vergissen? Nee, dit is het woord van God. Van de levende God. En hoe is het dan het woord van God? Omdat de Goddelijke Geest het gesproken heeft. En het heeft laten schrijven. Die rijke geloofswetenschap dat wij een geïnspireerd woord hebben. En al zijn er dan diverse dingen die bij het lezen van de Bijbel ons problemen geven. Omdat we het niet begrijpen. En al zijn er dan in de brieven van Paulus dingen waarvan de apostel Petrus moet zeggen, zwaar om te verstaan. En al staan we keer op keer voor mysterieën, we hebben toch een woord dat 100% betrouwbaar is. We hebben een woord waarin de geest zelf aanwezig is. We hebben een woord dat als het ware de adem van de geest is, zoals het letterlijk in het Grieks eigenlijk staat. We hebben een woord dat rechtstreeks van God komt en waar de Heilige Geest bij bemiddeld heeft. Toen Mozes en Petrus en Johannes en Jesaja het op schrift gingen stellen. En die geest heeft zo over hun pen gewaakt. En die geest heeft zo over hun gedachten gewaakt. Dat ze zich niet vergist hebben. Maar dat ze geschreven hebben door de Heilige Geest gedreven. Weet dan dit. De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En dat maakt dit boek zo uniek, dat maakt dit boek anders dan welk ander boek ook. Dit is door de Geest geademd. En wie dit boek ter hand neemt, laat hij het altijd met eerbied ter hand nemen, want hij neemt het woord Gods in handen. Wie dit boek ter hand neemt, laat hij het altijd in diepe verootmoediging ter hand nemen, want zijn handen zijn bezoedeld en vuil en hij neemt Gods woord in handen. Maar wie dit boek in handen neemt, die heeft daar het echte en ook het levende en het krachtige getuigenis van God. Die heeft het woord dat een kracht is tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. En hoe komt dat? Door de geest. Door de Goddelijke Geest. Wat een geschenk heeft de Heere ons gegeven. En dan moet je dat niet alleen weten. En dan moet je dat niet alleen dogmatisch een beetje kunnen ontleden en verklaren. Maar dan moet je dat ondervinden in je leven. En dat doet God nu. Want die geest die dat hier geschreven heeft. Die geeft getuigenis in onze harten. Dat deze geschriften van God zijn. Gemeente, kent u dat getuigenis van de Heilige Geest in uw harten? Hebt u dat wel eens ondervonden van binnen, dat het met zoveel duidelijkheid en met zoveel zekerheid bevestigd werd? Dit zegt God. Je kunt de Bijbel 100 keer lezen en dan lees je over de dingen heen of dan lees je langs de dingen heen. En dan stem je dat wel toe, maar het raakt je niet en het doet je niets. En het heeft geen effect. Je kunt bidden om de leiding van Gods geest bij het lezen van de Bijbel, maar het lijkt soms net alsof dat boek net gelijk is aan welk ander boek in deze wereld ook. Alsof er geen kracht erin zitten en alsof het niet door de geest geademd is, maar dan in één keer, als God door zijn geest die hierin spreekt, nu ook getuigenis gaat geven in onze harten. Als God de Heilige Geest dat toch weer zo zeer subjectieve werk gaat doen en het woord gaat toepassen aan de ziel, dan staat het er, zoals Luther het ondervond. Precies eender. Want je hebt het al wel 20, wel 200 keer misschien gelezen. Maar als God er licht over geeft, en als hij ogen geeft om het te verstaan, en oren om het te horen, en een hart om op te merken, dan staat het er toch zo anders. Al zijn de woorden en de letters dezelfde, ze krijgen dan betekenis. Maar dan komt het ook met die goddelijke, met die geestelijke kracht. En dan wordt het ondervonden, ja, deze schriften zijn van God. Dat zijn ze altijd, maar dan weet je het weer. En dan ondervind je het weer. En dan schept je ziel er weer moed uit. En dan ondervind je de kracht er weer van. En door de kracht van die spijs kan een mens weer verder. Als de geest van de inspiratie, de geest ook wordt van het testimonium in de ziel. En als we zo gaan ondervinden dat het een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ja, en dan is er nog zoveel over dat werk van de Heilige Geest in het woord van God geopenbaard. Ik denk aan de ontvangenis van de Heere Jezus in de schoot van Maria. Ik denk aan de geest die op hem kwam in de gedaante van een duif. Ik denk aan het getuigenis van de Hebreeënbrief, waar staat dat Christus zich door de eeuwige geest Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Ik denk aan wat er in de Bijbel staat, dat Christus opgewekt is door de geest. En zoveel dingen meer, laten we dat laten rusten. Ik moet eindigen, gemeente. En dat doe ik dan toch maar met een woord van toepassing. We hebben nog lang niet alles gezien van wat de Heilige Geest is en doet en werkt. Maar één ding kunt u nu toch al wel zo bij benadering zeggen. Kent u wat van zijn werk? Ik vraag maar niet of u zijn persoon kent, want dat is nog weer een ander hoofdstuk. Maar kent u wel iets van zijn werk? Kent u de noodzakelijkheid ook van dat werk? Hebben u uzelf wel eens zien staan als een ellendig mensenkind? Met geen enkele mogelijkheid om uzelf te veranderen. Dat zou u wel willen. En dan is het uw gebed ook wel. Maar dat hart dat blijft maar boos en hard en verdorven. En die zonden die blijven daar maar zitten. En die zondige neigingen die blijven er maar. Dan kun je wel vragen om een oog te mogen ontvangen voor de Heere Jezus van wie je gehoord hebt. Maar met alles wat je van hem gehoord hebt blijft hij toch maar zo onbekend. En is het maar net alsof voor alles wat de schrift ons zegt, rijen gordijnen hangen. En je kunt dan die gordijnen proberen te trekken en te schuiven, maar het lukt niet en het licht gaat niet op. Heb u zichzelf al als zo'n afhankelijk, zo'n hulpbehoevend mensenkind leren kennen, die wel begeerte heeft en die in een zekere zin ook wel verlangen kent om dat woord te verstaan, maar voor wie er nog zoveel toegesloten is, die ronddwaalt als het ware in een huis waarvan de kamers stuk voor stuk gesloten zijn. En je probeert die deur waarop staat iets van de deugde Gods, of een andere deur waarop geschreven staat het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus, het borgwerk van de Zoon van God, en een andere deur waarop weer een ander heilgeheim staat wat in die kamer geopenbaard zal worden. Maar die deuren die zitten dicht, en hoezeer je nu aan die deurkruk probeert te veranderen, aan die deur open te maken, het lukt niet. En dan dwaalt de mens zomaar door in die gangen, zonder dat hij er iets van verstaat. dan is hij blind en doof. Wat heb je dan nodig? Ja, dan gaat het besef toch dagen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Heere, laat die geest die in de natuur werkte, die op de wateren broedde, nu ook in mijn ziel werken. Laat die geest die de knoppen deed openspringen en die de bloemen tevoorschijn riep in het gras, ook in mijn ziel werken. Laat die geest van kunstzinnigheid die Bezaliël en Aholiab bekwaamde tot hun taak, ook in mij werken. Laat vooral die geest van het geïnspireerde woord nu mijn ogen eens openen, opdat ik zien mag, die deuren openen, die gordijnen wegschuiven. En dan krijg je gelijkertijd dit, dat die geest dierbaarheid krijgt. Ja, natuurlijk, dan krijgt die geest dierbaarheid. We hebben het over de dierbaarheid van de Heere Jezus. En over de gepastheid van de Heere Jezus en over de noodzakelijkheid van de Heere Jezus. Maar je kunt dat ook op de Heilige Geest toepassen. Ik weet wel, hij houdt zichzelf op de achtergrond, want hij, en dat zullen we nog wel eens zien beleven in welzijn, schuift de Christus naar voren. Hij zal mij verheerlijken, maar ondertussen maakt hij zichzelf ook onmisbaar. Ondertussen maakt hij zichzelf toch ook dierbaar. En gaat het hart uit naar die geest. Vandaar dat de dichter dat zo hartelijk bidt. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Uw goede geest bestier mijn schreden. Vandaar dat David bidt. Dat heeft dan weer de achtergrond dat hij tegen de geest gezondigd heeft. En dat hij de geest uitgeblust heeft. Maar in de 51ste psalm, als hij op zijn plaats komt als een smekeling aan de troon der genade, gaat hij ook weer bidden om de Heilige Geest. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Uw vrijmoedige geest, ondersteunen mij. David heeft het begrepen dat door zijn zonde heeft hij zichzelf waardig gemaakt, dat de geest voor altijd van hem weg zou gaan. Maar wat blijft er dan van hem over? Wat blijft er dan van hem over? Dan tast hij zijn leven lang in het duister. Dan heeft hij zijn leven lang geen zicht op de genade Gods en de barmhartigheid Gods. Dan kan hij nergens meer bij en dan zal hem alles een raadsel blijven. En hij moet nog erkennen dat dat dan billijk en rechtvaardig zou zijn. Maar hij heeft ook begrepen, o laat, Heere, zo bid hij, laat uw geest van mij niet scheiden. Maar laat die geest me bijblijven. Opdat die geest mijn leidsman zal zijn en weer zal zijn. Dat die geest die kamers openen zal en me binnen zal brengen. Die geest, het licht zal ons steken. Kijk, zo hebben we de Heilige Geest persoonlijk nodig, gemeente. Zo is hij ons onmisbaar. Dat heb u toch in uw leven wel begrepen, hoop ik, tot nog toe. De prediking kan het niet doen. En het vermaan kan het niet doen. En je eigen conclusies kunnen het niet doen. En je eigen wilsbesluit kan het niet tot stand brengen. En je eigen redenering verandert er niets aan. De geest alleen, die het uit Christus neemt en van wie wij afhankelijk zijn. Ziet u dat? Niet alleen met uw verstand, maar met uw hart. Hebt u dat ontdekt, dat die goddelijke kracht eraan te pas moet komen voor het eerst en steeds weer? Dat alleen door die goddelijke kracht de mens geestelijk, een mens biddend, een mens gelovend gaat worden, is hij al realiteit geworden. En omdat hij zo nodig is, net zo nodig als de Heere Jezus, zullen wij ook aan hem aandacht schenken. En omdat hij zo nodig is, net zo nodig als de Heere Jezus, moet u elke preek maar beoordelen aan twee criteria. Waar is het lam? Als dat er niet is, dan deugt die preek niet. En waar is de geest? En als dat er niet is, dan deugt de preek ook niet. Amen. We zingen Psalm 143, het tiende vers. Thank you. komen ook nu nog weer uw grote naam ootmoedig danken voor het voorrecht dat u ons nog wilde verlenen door ons hier in alle rust te laten samenkomen en zijn en ons hier ook de gelegenheid te geven om naar het woord van u te luisteren. Weer mocht het ons verkondigd worden, Heere, dat gij de God der genade zijt, en dan vanavond met bijzonder accent op de Heilige Geest en zijn werk, zijn deel in het zalig maken van zondaren, zijn deel in heel de werken en al de grote daden Gods. Heere, wij bidden van u dat we inderdaad ook mogen leren hoe nodig die geest is. Ja, wij bidden van u dat gij zelf ons het oog wilt openen voor zijn noodzakelijkheid. Maar dan ook zo dat wij hem leren hoog achten. Dat wij hem leren lief krijgen. Dat wij hem mogen leren beminnen. Dat die geest zo ook dierbaarheid voor ons mag hebben. Ach, Heere, wat zijn we zonder de geest. Wat zijn we als we aan onszelf overgelaten worden. Arme stumpers, verloren mensen, en het zal nooit anders zijn. O Heere, kom dan met uw krachtig en heerlijk werk, Heilige Geest. Doorwoon uw kerk, doorwaai uw hof, woon in zondaarsharten. Ruim daarop wat er niet bestaan kan in uw tegenwoordigheid. Bekeer en vernieuw, heilig en reinig en verbind aan Christus. We smeken het u, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 43, het derde en het vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en dan ga ik op tot Gods altaren. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.